Swammerdam.
In Nederland is sinds 1 januari 2024 het gebruik van mobiele telefoons niet meer toegestaan op middelbare scholen.
Ja, de stickers en spandoeken zijn duidelijk. Op deze school zijn mobieltjes verboden.
Scholen zijn met leraren, leerlingen en hun ouders afspraken gaan maken hoe het er op hun school precies uit gaat zien.
De schoolbanken roepen weer. Dat is even wennen. En zeker als je op de middelbare school zit. Daar geldt namelijk vanaf vandaag het mobieltjesverbod. Geen telefoons meer in de klas en op sommige scholen zelfs ook niet meer in de pauzes. Gewoon bij binnenkomst de kluis in. En pas als je weer naar huis gaat, dan mag je hem weer pakken. Geen gepingel tijdens geschiedenis, geen WhatsApp tijdens wiskunde. Daar zijn die leraren misschien wel blij mee, maar zijn de leerlingen dat ook?
We zijn een jaar later en ik ben benieuwd, hoe denken wetenschappers hierover en hoe denken de leerlingen zelf hierover? Ik ben zelf ook docent op een middelbare school. En zo heb ik mijn microfoon meegenomen naar het Ichtes Lyceum in Driehuis. Hier sprak ik met Arjan Oudijk. Arjan is conrector voor de HAVO onderbouw op het Ichtes Lyceum. En Arjan werkt hier al een tijdje.
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar 41 jaar is wat nu is. En dan tel ik mijn leerlingjaren niet mee.
Nee, want je hebt hier ook op school gezeten.
Als leerling, als brugpiepertje ben ik hier binnengekomen in 1972. Nou, dan kan iedereen nu uitrekenen hoe oud ik ben. Ja.
En hoe zou je deze school beschrijven?
Als een warm nest, absoluut. Want zo is het voor mij tot op de dag van vandaag. Als een warme school waarbij de onderlinge verhoudingen, de relaties, de verbinding maken met elkaar nummer één is. En dat van daaruit, vanuit de relatie, komt de prestatie. Dat is eigenlijk wel wat het is. We willen leerlingen zien, we willen collega's zien, we willen er voor elkaar zijn. En dat betekent niet dat we alles goed vinden, maar wel dat we met elkaar die gemeenschap willen vormen op een manier, nou, die recht doet aan iedereen. Ja, dus ja. Vandaar dat de regenboogvlag ook bij ons elke dag dapper wappert om te zorgen dat we dat uitstralen en dat we dat elke dag hier waarmaken.
Scholen mogen dus zelf kiezen welke vorm het smartphoneverbod precies aanneemt. Het Ichtes Lyceum heeft ervoor gekozen om de telefoon geheel te verbieden, het thuis- of in de kluisbeleid.
Dit is nu het tweede complete jaar dat we dit doen. En het jaar hieraan voorafgaande hebben we na de meivakantie hebben we een proefperiode van 2 weken gedaan met de leerlingen om ze te laten wennen daaraan. En daaraan voorafgaande hebben we eerst een lessenserie met de mentoren en de leerlingen gedaan om ze zich bewust te laten worden van hun schermgedrag. Hoe vaak kijk je nou op je telefoon, hoeveel ben je ermee bezig en wat verwacht je te leren van de periode van 2 weken zonder. En daarna hebben we ook gemeten van, nou, wat heeft het je nou gebracht? Heeft het je iets opgeleverd? Wat is er anders geweest? Waar had je moeite mee? Wat zou de school nog meer moeten regelen? Nou, toen dat allemaal gedaan was, die proefperiode, hebben we als schoolleiding het besluit genomen om vanaf 1 augustus, echt de eerste dag van het nieuwe schooljaar, dit door te voeren als beleid. Hmm. En dat draait nu voor het tweede jaar.
Ja, dus dat was eigenlijk een jaar voordat het
ja
beleid was vanuit de overheid.
Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, we zijn eigenlijk een voorloperschool geweest, absoluut. Ja.
Wat kwam er uit die eerste meting bij leerlingen na die 2 weken?
Dat de leerlingen het allemaal stom vonden en dat de collega's en ouders het super vonden. Dus collega's echt 95%, dit moeten we gewoon als beleid doorvoeren. En leerlingen waren toen nog heel negatief. Zo van, nou, het is stom en ik mis mijn telefoon en ik heb mijn rooster niet en mijn cijfers kan ik niet zien en mijn vrienden kan ik niet vinden. Nou, echt alle bezwaren die je kunt verzinnen voor iemand zonder telefoon, ja, die werden ingebracht. En dat is ook heel begrijpelijk natuurlijk. Dat snappen we wel.
Welke veranderingen ziet Arjan precies na de invoering?
Hiervoor stond vaak een rij met brugklasleerlingen die zich meestal nog niet zo'n goede houding weten te geven van, ja, wie ben ik nou en oh jee, zie mij niet. En wat is er dan veiliger om in je telefoon te verdwijnen, in je schermpje te verdwijnen? Want dat doet iedereen in je omgeving. Hè? Iedereen die naast je staat doet dat ook. Dus waarom zou jij dat dan niet doen? Maar dan krijg je dus een hele rij met niet pratende, alleen maar op hun beeldscherm kijkende leerlingen. Nou, dat is heel saai en heel dat je denkt van oké, jongens, praat eens met elkaar, het is veel leuker. Ja. Nou, en dat is terug in de school. Dat de reuring, de de pret met elkaar, de gesprekken, dat die veel meer plaatsvinden. En dat het socialer is geworden. Dat mensen weer, dat leerlingen weer hun empathisch vermogen voeden door met elkaar te verkeren. En dat is precies wat ze moeten doen. En de coronatijd leerde ook dat als ze elkaar ook helemaal niet zien, dat dan ook dat stuk, het sociale, echt een achterstand krijgt. Dat hebben we ook goed moeten maken. Nou ja, voor zover dat lukt natuurlijk. Maar dat zag je met de telefoon eigenlijk weer opbloeien. En dat is, dat telefoonbeleid heeft ons echt heel veel gebracht. En een andere voor in de klas is ook wel een hele boeiende, vond ik. Omdat ze niet meer de hele pauze op hun telefoon zitten, hebben ze gesprekken met elkaar, dus hoeven ze die gesprekken niet meer te voeren in de les. Want anders gingen ze van hun telefoon naar de les. Oh ja, maar nu kan ik met je praten, want de telefoon was al in het lokaal eigenlijk verboden. Ja, er werd dus heel veel afgeleid door elkaar. En dat is nu eigenlijk ook een stuk minder geworden. Ik denk dat de focus op de lessen, waarvoor ze uiteindelijk ook naar school komen, hè, om toch die kennis op te doen voor hun diploma, dat ze die dus nu ook beter tot zich nemen.
Zoals Arjan al zei en ik ook zelf kan beamen, docenten vinden het beleid erg fijn. Telefoons kunnen voor veel discussies zorgen in het klaslokaal. En ik heb mijn collega's gevraagd naar hun mening. Ik wil je een stukje laten horen van mijn collega-docent Midas Koops. Midas is docent drama, CKV en onderzoek en ontwerp.
Goed. Ja, ik ben daar heel positief over. Het haalt sowieso alle discussies uit de klas. Voorheen mochten ze al geen telefoon in de klas gebruiken. Maar zag je in de praktijk dat ze toch de telefoon bij zich hadden en er snel door afgeleid waren en er stiekem dan toch nog wel op wilden zitten. En dan zit je toch weer met discussies. En nu is het gewoon heel duidelijk beleid door de hele school. Heb je geen telefoon of het zit in je kluisje. En in het begin was het nog wel soms een discussie. Als je een telefoon zag en die moeten ze dan inleveren, dan zijn ze tot 4:15 thuis. Zeker in de lagere klassen valt het heel erg mee. In de hogere klassen zie je gewoon heel veel broeken waar gewoon duidelijk een telefoon in zit. Ja, dan maak ik soms wel een grapje. Oh, altijd een rekenmachine op zak. En, en dan weten ze ook wel hoe laat het is. Maar...
En is er denk je ook een nadeel aan het helemaal verbieden van de mobiele telefoon?
Nee. Nee, althans, ik zie het niet. Ik zie het niet. Nee.
Okay.
Nee, en de aanloop naar het telefoonverbod waren er wel een aantal leerlingen binnen de medezeggenschapsraad die vonden van ja, je neemt ons sociale leven weg, want we communiceren via Snap en allemaal kanalen waar ik te oud voor ben. Maar ja, nu praten ze wat meer met elkaar en dat was ook onze insteek natuurlijk. En die klachten hoor ik eigenlijk niet meer. Dus, de ouders vinden het onprettig soms dat ze een leerling niet direct kunnen benaderen. Maar ja, ze kunnen de administratie bellen als het dringend is. Dus, Nee, ik zie geen nadelen. Nee.
Voor mijzelf waren telefoons niet echt een probleem op school. Er begonnen steeds meer mensen een mobiele telefoon mee te nemen en een enkeling had misschien de eerste iPhone. Na schooltijd moest ik op de computer gaan om MSN Messenger te openen. En op school werd alles nog met briefjes gedaan. Gemiddeld zitten jongeren nu 6,5 uur per dag op hun smartphone. Voor een kwart is dit zelfs meer dan 8 uur. Meer nog is belangrijk wat jongeren doen op die telefoon. Ze sturen niet zozeer berichtjes, maar zitten vooral op social media. Sociaal wetenschapper Teun Siebers heeft onderzoek gedaan naar social media gebruik bij jongeren. Hij heeft de invloed van sociale media onderzocht op de concentratie- en uitstelgedrag bij jongeren. Ik zal Teun zichzelf laten voorstellen.
Nou, ik ben Teun Siebers. Ik ben nu postdoc onderzoeker bij de UvA. Dus ik heb vorig jaar mijn PhD gehaald daar. Gepromoveerd op het onderwerp social media effecten bij jongeren. Met een focus op afleiding en concentratie. En daarbij ook een klein uitstapje gemaakt naar taakuitstel en slaapkwaliteit.
Ja, en het onderzoek dat je al gedaan hebt, dat heb je genoemd Tempting Triggers. Waarom heb je voor die titel gekozen?
Ja, ik heb er lang over nagedacht. Ik vond hem zelf wel catchy ergens, maar het gaat natuurlijk om de verleiding die schuilt achter sociale media. Dus die platformen die zijn zo ingericht dat ze jongeren de aandacht ervan kunnen trekken, maar ook heel goed kunnen vasthouden. En wat je ziet is dat er bijna een soort van touwtrekspelletje is tussen die sociale platformen en aan de andere kant de jongeren zelf, maar ook de ouders en de scholen die dus op allerlei manieren proberen meer autonomie bij te brengen bij de jongeren. Dat staat een beetje haaks op hoe die platformen zijn ontwikkeld. Er zijn allerlei trucjes die ze toepassen, waardoor die jongeren eigenlijk een soort van automatisch verleid worden om erop te gaan. En ik denk juist dat dit automatische, dit verleidelijke aspect van social media, dus niet per se praktische contact hebben wat je met elkaar kan hebben, of de inspiraties krijgen van anderen, maar echt dat verleidelijke aspect, ik denk dat daar een beetje de crux in zit van wat schadelijke effecten kan veroorzaken. Onder andere, want er zijn natuurlijk nog meer dingen die social media teweeg kan brengen. Maar ja, dat vond ik zelf al een interessant aspect. Dus dat we eigenlijk niet meer bewust bezig zijn met wanneer gebruiken we social media, maar dat het eigenlijk een verleiding is die ons onbewust weet te triggeren.
Want wat voor verleidingen zit er in de vormgeving van die technologieën dan?
Ja, dat is een beetje afhankelijk van de app die je ook gebruikt en van het platform. Maar ja, er zijn allerlei trucjes. Bijvoorbeeld bij Snapchat, zo'n streak bijvoorbeeld die je kunt hebben met vrienden. Dus als wij dagelijks met elkaar contact hebben, dan bouwen we een streak op. En als we dan een keer een dag geen contact hebben, dan is die streak verbroken. En dat vinden we allebei heel erg, want we hebben net iets opgebouwd. Er zit dan ook weer zo'n verdienmodel achter dat als je één keer die streak verbreekt, dan kun je voor, ik geloof een euro of anderhalf euro kun je dat weer herstellen. Ja, dat heeft natuurlijk niks te maken met echte vriendschap. Dat is gewoon, dat zijn van die smerige trucjes, denk ik. En ja, die zie je overal. Die zie je bij WhatsApp, bij de blauwe vinkjes bijvoorbeeld, als je een berichtje hebt gelezen. Dat zijn hele kleine, genuanceerde technische aspecten van het platform, maar die zeggen zoveel, want ik weet dat jij je bericht hebt gelezen en ik verwacht dat jij dan ook iets terug gaat sturen. Terwijl als we het allebei uitzetten, dan heerst die norm er al niet. En die norm die brengt dat social media gebruik ook heel erg teweeg. Dus zo zijn er allerlei aspecten, ook bijvoorbeeld de eindeloze tijdlijn waar geen einde aan zit. Het verversen voor nieuwe content. Het zijn allemaal van die trucjes die er worden toegepast. Ja.
Teun heeft onderzoek gedaan naar verschillende gebruiksvormen en de invloed ervan op concentratie, gefragmenteerd en aanhoudend social media gebruik.
Dus bij het gefragmenteerde, dat definiëren we als iets wat verspreid is over tijd en wat vaak voorkomt. Bijvoorbeeld als je 5 keer in het afgelopen uur social media hebt gebruikt, dan kan dat 5 keer in de eerste 10 minuten zijn, maar dan kan het ook 5 keer over het hele uur verdeeld zijn. En we vinden dat als dat dus meer gespreid is en als dat frequenter voorkomt, dat het dus eigenlijk ook meer afleidt. Dus die schakel tussen de taak 1 en taak 2 noem je dat dan. Dus social media kan op zichzelf ook een taak zijn. Maar eigenlijk het verleggen van je aandacht van taak 1 naar taak 2 en weer terug. Ja, dat is juist iets wat heel erg schadelijk als het ware is voor je concentratie. Of in ieder geval waar jongeren meer last van hebben. Het hele andere uiteinde is dat je voor een langere tijd op social media blijft zitten. Vergelijk het een beetje met tv kijken bijvoorbeeld. En dat zie je bijvoorbeeld op TikTok. Als jongeren dus in die eindeloze tijdlijn terechtkomen, een filmpje na filmpje kijken en zichzelf na 2 uur betrappen. Oh, ik zit er al 2 uur op. Dat noemen we dan aanhoudend gebruik of sticky use. We zijn nog niet helemaal over uit of dat nou de oplossing is. Maar ik vind het zelf wel interessant om te kijken van wat voor soort gebruik is dan inderdaad schadelijker. Van, je kunt ook zeggen, jongeren hebben 8 uur doorgebracht op school, ze hebben hun huiswerk af, ze hebben een vrienden gezien, ze hebben buiten gespeeld of zo. Is het dan zo erg dat ze een uur lang daarna op social media zitten? Gewoon hoe wij ook misschien een uur lang tv kunnen kijken. Is dat dan schadelijker of minder schadelijk dan dat het verspreid is over de hele dag? Dan proberen we daarop te onderzoeken en dan zien we toch wel dat het gefragmenteerde gebruik meer afleidt in ieder geval.
Oké, gefragmenteerd gebruik leidt meer af. Daar hebben wij als volwassenen ook wel last van. Wat is de mening van jongeren? Ik heb leerlingen van het Ichtens Lyceum gevraagd wat hun mening is over het thuis- of in de kluisbeleid. Laten we beginnen met de nadelen. Je hoort Maura uit 4VA.
Ja, als je wel even snel iets wil checken op je telefoon, dan kan dat niet. Of als je in de pauze bij je ouders wil appen, dan kan dat ook niet. En je bent altijd je lokaal kwijt. In ieder geval, ik ben altijd mijn lokaal kwijt op waar ik nou les heb, waar ik heen moet.
Ik vind ook dat het soms wel lastig is, want vooral nu ook met kerstgaan dat er aankomt. Van ja, heb jij al een jurk, heb jij al dit? En dan wil je elkaar foto's laten zien en dat gaat dan niet, want die heb je dan niet op je computer staan of dat mag dan niet. Of... Dus dat is op zich wel jammer, maar op zich ben je ook wel gewoon lekker bezig met praten of andere dingen doen. Dat is op zich wel fijn.
Ja, maar dus vooral foto's aan elkaar laten zien, dat is jammer dat dat niet kan.
Ja, bijvoorbeeld als je op vakantie geweest of zo en je wil foto's aan elkaar laten zien omdat je niet heel veel appcontact hebt, dan is dat wel fijn, maar dat gaat dan niet omdat je dan dat niet kan doen. Dus dan moet je het toch doorsturen, maar als je dan die persoonsnummer niet hebt, dan kan dat ook niet. Dus dan is het heel moeilijk om het voor elkaar te krijgen.
Ja. Nummers uitwisselen gaat ook moeilijker. Omdat je dan op papier moet schrijven, maar heel veel mensen weten hun nummer niet uit hun hoofd. Dus dat is wel moeilijk met nummers uitwisselen als je nieuwe vrienden maakt.
Oké, foto's aan elkaar laten zien. Maar wat is er gebeurd met elkaar afspreken na school en dan foto's laten zien? En telefoonnummers kunnen ook met pen en papier geschreven worden. Oké, maar wat zijn de voordelen dan? Inderdaad, zijn jongeren socialer en helpt het juist om nieuwe vrienden te maken?
Nou, ik ben Ivy, ik zit in 4VA en ik ben 14 jaar. En ik vind het heel relaxed eigenlijk, want je hebt nu niet dat je in de klas bijvoorbeeld dat je best wel vaak dat telefoons overgingen of zo, omdat de mensen dan toch niet op stil zetten. En dat zorgt dan voor heel veel afleiding. En dat is dan nu al weg. En ik vind ook dat in de pauze je wel echt ziet dat veel meer mensen socialer zijn. Want in plaats van dat je dan met elkaar gaat gamen of op je telefoon dingen gaat doen, ben je nu gewoon met elkaar aan het praten. En dan heb je ook veel meer contact met elkaar dan voorheen.
Ja, precies. Ja.
Nou, ik vind het wel fijn, want dan grijp je niet zeg maar de hele tijd naar je telefoon. En dan ben je eigenlijk ook wel gewoon een soort van ervan verlost. En dan kan je ook eigenlijk gewoon je focussen op je schoolwerk en op je vriendinnen en zo. En dan ben je een stuk socialer bezig. En dan heb je niet de hele tijd de afleiding van ik wil naar mijn telefoon grijpen, want dat kan toch niet.
Ja, dus je bent socialer geworden?
Ja, zeker. En zeg maar, als ik mijn telefoon nog wel had gehad, zat ik waarschijnlijk nu elke pauze op mijn telefoon. Ja. Omdat zeg maar, toen het net inging had ik nog geen vrienden en daarom heb ik nu nieuwe vrienden gemaakt.
Je hebt nieuwe vrienden gemaakt door dit beleid. Zou je dat kunnen zeggen?
Ja, ik heb nieuwe vrienden gemaakt door dit nieuwe beleid.
En hoe gaat dat dan? Hoe is dat gekomen?
Nou, het kwam eigenlijk... De eerste vriendengroep die ik heb gemaakt door, zeg maar, thuis in de kluis is door een collega van werk gekomen. Toen zei ze van, ja, je mag wel een keer bij mij komen zitten en dat is toen gegaan. En toen was die groep een beetje uit elkaar gegaan op één keer. Toen wist ik niet meer echt waar ik naartoe moest. Dus toen ben ik op een gegeven moment bij een ander groepje mensen gaan staan. Dat was ook toen Ivy ziek was. En toen was ik helemaal alleen met thuis of in de kluis. En toen herkende ik een paar mensen. Dus ben ik er gewoon bij gaan staan. En nu heb ik gewoon een hele leuke nieuwe vriendengroep gekregen.
Kijk, dat is mooi toch?
Ja, dat is heel fijn.
Ja. Merk je ook in qua concentratie, is dat beter geworden? In de klas?
Ja, ik denk het wel. Maar zeg maar, we hebben nu al wel een jaar of zo meer. Dus ik weet niet meer zo heel goed hoe mijn concentratie was voordat we nog wel telefoons mochten. Maar ik denk dat het wel verbeterd is dan voor thuis vinden kluis. Want toen was het toch af en toe van, ja, misschien heb ik een appje, dus ik kan wel even kijken stiekem als de docent niet kijkt. Maar nu heb ik hem niet eens bij me, dus nu kan ik dat niet eens. Dus nu doe ik het op mijn laptop, maar... Dat heeft de zijde.
Oké, wel op je laptop.
Ja, maar dan heb ik ook niet de afleiding van zeg maar, de andere apps die ik dan weer niet op mijn laptop heb staan. Zoals Snap of TikTok of zo, of dat soort dingen.
Ja,
Maar oké, dit is één school. Hoe zit het dan op andere scholen? Het Behavioral Science Instituut aan de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft onderzoek gedaan naar 2 middelbare scholen in de regio Nijmegen. De titel van het onderzoek luidt: Telefoons de school uit, betutteling of brood nodig? Betekenisgeving van leerlingen, ouders en leerkrachten aan het thuis- of in de kluisbeleid. Ik sprak met Lara Vreeswijk, die als onderzoeksassistent heeft meegeholpen aan het onderzoek. Waarom zijn ze eigenlijk begonnen met dit onderzoek?
Eigenlijk is het vanuit de scholen gekomen. En de scholen zijn naar de Radboud toegekomen om... Nou ja, vanuit de Rijksoverheid werd er al ingesteld dat telefoons tijdens de klas niet meer toegestaan zouden zijn. En toen zeiden die scholen van, ja oké, wij willen dat eigenlijk nog een stap verder nemen. Maar we willen dan wel weten of dat effectief is en wat de gevolgen zijn op de school en op de jongeren zelf. En vanuit dat oogpunt is een samenwerking tot stand gekomen tussen de scholen en de Radboud.
En wat blijkt er uit het onderzoek?
Dat is het mooie van dit onderzoek, want het is zo ontzettend breed ontvangen onder de leerlingen. En er zitten leerlingen tussen, ja, die vinden het vreselijk, want ze mogen niet meer op hun telefoon en ze hebben het gevoel dat hun autonomie wordt aangetast. Maar het mooie van dit onderzoek was juist dat de nadelen voor de een misschien juist wel de voordelen waren voor de andere. Dus, en voor heel veel de voordelen voor de een waren de nadelen voor de andere. Dus weet je, er waren een aantal leerlingen die zeiden van ja, het heerlijk, want tijdens de lunchpauze zijn er geen smartphones meer. En zij vinden dat dus een voordeel. Maar dan was de keerzijde daarvan dat de anderen zeiden, ja, maar tijdens de lunchpauze mag ik niet meer op mijn telefoon. Dus die vonden het een nadeel. Dus het is niet zo makkelijk om te zeggen, dit zijn de voordelen en dit zijn de nadelen. Want de ervaring van hetzelfde argument kan twee kanten opvallen.
Wat vinden de ouders van het thuis of in de kluis beleid?
Er waren heel veel ouders die waren heel blij met het beleid. Omdat ik denk in deze tijd dat heel veel volwassenen op zoek zijn überhaupt naar een beleid voor de telefoons. Want er wordt niet gezegd van dit is de beste manier, dus doe het zo. Dus heel veel mensen zijn zoekende. En heel veel ouders die vonden het heel erg fijn dat het wat strenger was en dat er meer regulatie was voor hun kinderen. Maar er waren ook ouders die zeggen van ja, weet je, op een gegeven moment zullen de jongeren toch met telefoons om moeten leren gaan. Dus en dan vinden ze het nadelig dat de school daarin niet die voorbereidende rol op zich neemt. En dat de leerlingen dus niet leren hoe je met de telefoon om kan gaan. Dus ook daar was een hele grote tegenstrijdigheid tussen ouders.
Dit punt kan ik begrijpen. Door telefoons geheel te verbieden, zou je leerlingen ook de kans kunnen ontnemen om te leren omgaan met de telefoons en sociale media. Dit zegt ook Teun Siebers.
Ja, er zijn natuurlijk eigenlijk twee dingen gaande. Het ene is dat je echt ziet dat smartphonegebruik in de klas gewoon echt het leren ondermijnt. En dat is echt een probleem, denk ik. Dus ik denk niet dat iemand het daarmee oneens is met mij. Het is alleen meer van hoe ga je dit aanpakken? Ga je echt de telefoon afpakken? Of wil je ze uiteindelijk meer autonomie ook bijbrengen? En die jongeren leren hoe je omgaat met zulke verleidingen. Dus ik denk als je de telefoon afpakt of je zegt thuis of in de kluis, dan heb je dat leerprobleem heb je getackled. Want de eerste rapporten, onderzoeksrapporten, die wijzen ook al uit dat leerlingen zich gewoon echt beter kunnen concentreren in de klas en dat er weer gesprekken in de gang ontstaan. En dat is echt een positief effect, denk ik, van deze maatregel. Maar tegelijkertijd is de puberteit en de tienerjaren, dat zijn ook wel echt jaren waarin jongeren moeten leren wanneer iets wel en wanneer iets niet kan. Dat je soms je telefoon even weg moet leggen als je huiswerk aan het maken bent. En dat vind ik een beetje een gemiste kans als je dus nu de telefoon afpakt en top-down een soort van controle uitvoert van je mag dit niet, in plaats van dat je het gesprek opent en kijkt van wanneer mag het wel en waarom mag het soms of waarom is het soms onhandig of en dat is denk ik voor de misschien de brugklassers nog wel lastig, alleen het zou toch mooi zijn als je over je schooltijd daar ook zelf meer zeggenschap in kan krijgen.
Ja, dus dat je steeds hoe ouder je wordt, hoe meer autonomie je krijgt, dat je toch leert om met de verleidingen van een telefoon om te gaan.
Precies, ja. En dit is misschien makkelijk gezegd vanuit mij als wetenschapper. En voor een school is dat onwijs lastig om, denk ik, te implementeren. Maar het gevaar schuilt dus dat als je het in de thuis of in de kluis legt, dat je daar niet voor open staat. En dat jongeren eigenlijk alleen maar leren, oké, anderen vertellen mij wanneer ik mijn telefoon niet mag gebruiken. Zijn ze klaar met school na de vijfde of zesde jaar? En dan weten ze eigenlijk niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Ik merk het zelf nu bij mij ook. Ik vind het ook lastig. Mijn telefoon die ligt hier ook naast. Wij zijn er ook gevoelig voor. En het is toch fijn als je dat ook in je middelbare schooltijd ook meekrijgt, hoe je daarmee om moet gaan.
Dit punt van zeggenschap en autonomie noemt Lara Vreeswijk ook als reden voor leerlingen om kritisch te zijn op het thuis- of in de kluisbeleid.
Ja, het zijn middelbare scholieren. Dus ja, je bent in je tienertijd en je bent heel erg bezig met ik bepaal voor mezelf hoe ik dingen wil doen en bla 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 bla. En dan krijg je zo'n beleid waar ineens die keuze van je wordt afgepakt. Want er wordt tegen je gezegd, het mag niet. En ik denk dat dat het idee, dat dat hetgene is wat voor de jongeren het gevoel oplevert dat ze hun autonomie wordt afgepakt. Want ze mogen het niet meer zelf bepalen en de keuze wordt voor hun gemaakt. En ja, alsof zij niet meer, ze krijgen het gevoel dat ze zelf niet als capabel gezien worden. Probeer de jongeren mee te nemen in het beleid, want dat puntje autonomie, dat is wel heel belangrijk voor de jongeren. Dus ja, probeer de jongeren mee te nemen in de beslissingen. En waarom wordt dit gedaan? En hoe gaan we het precies invullen voor deze school? Maar ja, of ik zou zeggen tegen alle scholen van jongens voeren thuis of in de kluisbeleid in, ja, dat zou ik niet zomaar zeggen.
Ik begrijp het autonomieargument en dat scholen een educatieve taak hebben. Maar misschien nemen scholen juist wel hun rol serieus door het thuis- of in de kluisbeleid te handhaven. Rector Arjan zegt er het volgende over.
Ja, ik denk dat het juist dat het nu mooi in balans is. Wij hebben twee kleinkinderen van de leeftijd dat ze al op de middelbare school zitten. Dus ik kan van dichtbij zien van, hè, die zijn ook vaak bij ons thuis, bij opa en oma, van wat ze doen. Als je ze de ruimte geeft, dan zitten ze continu op hun mobiel. Nou, als dat een beetje de norm is, zeg maar, hè, wat de gewoonte is voor jonge mensen, dan denk ik dat ze, als ze thuis zijn, dat ze inderdaad veel op hun mobiel zitten. En dat het dus op school gewoon niet gebeurt. Ik denk dat dat een prima balans is tussen dat wat het moet zijn. Daar waar je met andere mensen verkeert, moet die telefoon weg. Als we gaan eten thuis, zijn alle mobiele telefoons, die zijn weg. Je gaat niet zitten appen terwijl je met elkaar een gesprek aan het voeren bent. Dat gaan we niet doen. Nou, als we dat zo doen, hè, dus de sociale normen ook heel goed benoemen en daar zelf ook het goede voorbeeld in geven, dat is ook nog wel een dingetje overigens, hoor.
Als volwassenen.
Ja, zeker.
Ja.
Wij organiseren 3 keer per jaar oudercafé, die goed bezocht worden. Dus dan moet je je voorstellen dat hier 150 ouders zitten. En daar zijn we ook echt met de Breiderstichting, met KeyKid, met andere externe partners bezig om die ouders te leren van hoe kunnen ze hun kind daarin begeleiden. Maar een van de regels die altijd terugkomt is, u bent zelf ook een heel belangrijk voorbeeld daarin. Dat geldt voor alcohol, maar dat geldt ook voor je mobiele telefoon.
In het onderzoek van de Radboud Universiteit hebben ze leerlingen ook gevraagd een cijfer te geven na de invoering van het thuis- of in de kluisbeleid.
Dat je daar ook een soort van die weerstand ziet vanuit de jongeren. Wat we ook wel in de open antwoorden zagen, dat ze het af en toe echt niet mee eens waren. Maar ook door het een laag cijfer te geven, zie je vanuit die leerlingen van ja, we zijn het er echt niet mee eens en we willen terug naar het andere beleid. Dus dat is wel interessant en het zou ook leuk zijn om op een later moment, want het was de nameting was 3 maanden na het invoeren van het thuis- en kluisbeleid. En het zou leuk zijn om zeg maar ook een jaar later nog een keer terug te komen van goh, was het wel echt zo'n laag cijfer of valt het toch eigenlijk wel mee?
Laten we nu net een school hebben die het al een jaar eerder heeft geïntroduceerd. Wat is Arjan opgevallen? Eigenlijk dat na een jaar leerlingen niet meer beter weten.
Wat mij het meest is bijgebleven en is opgevallen toen, is dat de invoering in augustus, dat we meer met de school begonnen, dat het eigenlijk geen issue meer was. Ik had veel meer strijd verwacht van de leerlingen. En dat gebeurde eigenlijk niet. Eigenlijk ging ieder over tot de orde van de dag en werd de school een gezelligere school. Met blijere leerlingen en met meer reuring en meer geluid in de gangen en in de kantine. En dat is, nou, dat is alleen maar een groot goed en heel fijn om dat vast te stellen. En de strijd bleef een beetje achterwege eigenlijk.
Misschien voor sommige luisteraars zou het best opvallend kunnen zijn dat jongeren dan het wel ook best wel chill vinden om geen mobiele telefoon te hebben.
Ik dacht aan het begin ook zo van, nee, ik vind het echt hartstikke kut. Ik wil eigenlijk gewoon van deze school of zo, dat ik naar school kom die dat niet heeft. Maar ik vind het eigenlijk nu best wel lekker dat het niet zo is. Dus ik had het van mezelf ook nooit verwacht.
Maar het is ook moeilijk om in het begin te denken van, ja, maar nu is het weg. Maar wat ga ik nu doen dan? Want meestal is het dan, bijvoorbeeld met Snapchat heb je die filters. En dan worden de rare filters foto van elkaar gemaakt en het wordt dan gezien. En dat is dan de lol van de groep of van die pauze. En dat is dan wel jammer van, ja, wat ga ik dan doen? Dan moet ik gaan praten. Ja, maar hoe dan? En dat merk ik wel dat het na een jaar wel een stuk beter gaat.